Ja, voor de vakantie waren we bezig met de Korinthebrief en daar gaan we weer mee verder. En we zijn toen gekomen bij 1 Korinthe hoofdstuk 11. En dat is gelijk wel een bijzonder hoofdstuk. Ook wel een spannend hoofdstuk, om zo maar te zeggen. Want daar is veel over geschreven. Het is allemaal niet zo eenvoudig. 1 Korinthe 11. En we gaan lezen vanaf vers 2, waar we gebleven zijn. En we lezen het eerste gedeelte van Romeinen 11. En daar willen we dan bij stilstaan, waar bij boven staat: de hoofdtooi der vrouw. We lezen dan vers 2 tot en met vers 16. En de volgende keer gaan we stilstaan bij het volgende gedeelte van 1 Korinthe 11. Laten we eerst gaan lezen, vers 2. Ik prijs het in u dat gij in alles aan mij gedachtig blijft en aan de overleveringen zo vasthoudt als ik ze u overgeleverd heb. Ik wil echter dat gij dit weet. Het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man en het hoofd van Christus is God. Iedere man die bidt of profeteert met gedekten hoofden, doet zijn hoofd schande aan. Maar iedere vrouw die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want ze staat gelijk met ene die kaalgeschoren is. Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken. Want een man moet het hoofd niet dekken. Hij is het beeld en de heerlijkheid Gods. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. En toch in de Heer is evenmin de vrouw zonder man iets als de man zonder vrouw. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Alles is echter uit God. Oordeel zelf. Is het voegzaam dat een vrouw met ongedekte hoofden tot God bidt? Leert de natuur zelf u niet dat indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is? Doch dat indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is? Immers, het haar is haar tot een sluier gegeven. Maar indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulke gewoonte niet, en evenmin de gemeenten Gods. Ja, over dit gedeelte is altijd veel te doen. Het wordt ook vaak, denk ik, verkeerd uitgelegd, geïnterpreteerd en toegepast. In hoofdstuk 11 behandelt apostel Paulus eerst het onderwerp van de bedekking, het hoofdtooi der vrouw, en daarna het onderwerp van, wat bij mij boven staat, misbruiken bij het avondmaal. Het eerste onderwerp, het hoofdtooi der vrouw, de hoofdbedekking der vrouw, brengt Paulus zelf ter berde. Als het een onderwerp betreft waarover de Korintiërs hem vragen hebben gesteld in de brief die ze hem hebben gestuurd. En die brief die de Korintiërs hem stuurde, die kennen we niet, hè. En misschien is bij u een beetje weggezakt, maar in 1 Korinthe 7 stond dat. 1 Korinthe 7, vers 1. In Korinthe 7, vers 1. Wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt. Dus de Korintiërs die hadden Paulus geschreven, hadden hem een brief gestuurd. En dat hadden ze ook weer gedaan omdat Paulus aan de eerste Korinthebrief, daaraan voorafgaand, al een brief aan de gemeente van Korinthe gestuurd had. Hè? 1 Korinthe 6 vers 9 staat dat. 1 Korinthe 6 vers 9. Of 1 Korinthe 5 vers 9, sorry, 1 Korinthe 5 vers 9. Ik schreef u reeds in mijn brief dat gij niet moest omgaan met hoereerders. Dus Paulus had al een brief geschreven, een eerste Korinthebrief, die wij niet kennen. Want wat wij 1 Korinthe noemen, dat is eigenlijk een tweede brief. En wat wij 2 Korinthe noemen, is eigenlijk een derde brief. Maar op die eerste brief die hij had gestuurd, was dus antwoord gekomen, hadden de Korinthische gemeente een brief teruggestuurd met een aantal punten waarover zij hem vragen hadden gesteld. Nou, steeds als het vragen zijn die de Korinthiërs hebben gesteld in hun brief, dan begint steeds de apostel Paulus met elkaar gezien met de zinsnede, wat nu betreft, en vul daar maar in. En zo vind je heel wat keren in deze brief, dat hij die punten van die brief van de Korinthiërs steeds nagaat en dat je steeds vindt, wat nu betreft. Waar jullie over me geschreven hebben en vragen hebben gesteld, over die vraag, daar gaat hij dan op in, dan beantwoordt hij dan. Maar dit vind je hier niet. Als hij hier begint in 1 Korinthe 11 te spreken, laten we zeggen, over die hoofdtooi der vrouw, zoals de NBG-vertaling hier te boven zet, daar lees je niet, wat nu betreft het hoofdtooi der vrouw. Nee, dat komt, daarover hebben de Korinthiërs hem geen vragen gesteld. Maar Paulus brengt dit zelf ter berde, dit onderwerp. En zeer waarschijnlijk brengt hij het ter berde, omdat hij het nodig vindt, omdat hij mondeling op de hoogte is gebracht door degene die hem die brief, die antwoordbrief van de Korinthiërs hem brachten, hem mondeling hebben verteld hoe de toestand was in de Korinthische gemeente. Ja, jullie weten misschien wel nog wel, 1 Korinthe 16, vers 15, 1 Korinthe 16, vers 15, die brief, die antwoordbrief die de Korinthiërs hem stuurde, die werd gebracht door andere Stefanas. En die Stefanas, dat was een belangrijk man. 1 Korinthe 16 vers 15. Nog een verzoek, broeders, gij weet van het huis van Stefanas, dat het een eersteling van Achaïe is, en dat zij zich ten dienste van de heiligen gesteld hebben. Dus het was eigenlijk iemand die een voorganger was in de Korinthische gemeente. Stelt u dan ook onder zulke mensen en onder ieder die medewerkt en arbeidt. Dat zijn dus arbeiders. En die bracht het antwoord, die antwoordbrief van de Korinthische gemeente. Ik verpleit mij over de komst van Stefanas, Fortunatus en Achaïcus, want hetgeen van uw kant nog ontbrak, hebben deze aangevuld. Want ze hebben mijn geest en de uwe verkwikt. Erkent dan zulke mensen. Dus drie werkers in het evangelie, die kwamen bij Paulus op bezoek en brachten mee een brief die de Korinthische gemeente aan Paulus had geschreven. En Paulus gaat dus in op die vragen, maar hij hoort dus ook van hen persoonlijk hoe de toestand is in de Korinthische gemeente. En hij vond het dus nodig om over, ja, laat maar zeggen, de hoofdtooi der vrouw, om daarover in zijn antwoordbrief weer op dat punt in te gaan. Het eerste onderwerp van 1 Korinthe 11 is dus hoofdtooi van de vrouw. Het tweede onderwerp van 1 Korinthe 11 betreft misbruiken bij de maaltijden. Zo noem ik het. Misbruiken bij de maaltijden. Wanneer Paulus, en dat is wel mooi, een gemeente of een gelovige kan prijzen, dan doet hij dat. Dat zie je ook bij het eerste onderwerp, hè? Het eerste onderwerp, daar prijst hij de Korinthiërs over, want hij begint met een lofprijzing. Hij zegt in vers 2, ik prijs het in u, dat gij in alles aan mij gedachtig blijft, en aan de overleveringen zo vasthoudt, als ik ze u overgegeven heb. Het tweede onderwerp over misbruiken bij die maaltijden, vanaf vers 17, daar prijst hij de Korinthiërs niet. Hè? Daar spreekt hij zelfs een afkeuring uit. Vers 17, nu ik dit voorschrijf, moet ik er tevens mijn afkeuring over uitspreken dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn. Dus aan de ene kant, bij het eerste onderwerp wat hij zelf ter berde brengt, het hoofdtooi der vrouw, prijst hij de Korintiërs. Dat leidt hij in met een lofprijzing. Het tweede onderwerp, wat hij ook zelf te berde brengt, waarover de Korintiërs hem ook geen vragen hebben gesteld. Maar dan vind je ook niet wat betreft nu de maaltijden, nee. Maar hij begint hier zelf over. Maar daarover spreekt hij meteen zijn afkeuring uit. Natuurlijk is het belangrijk, en dan moeten we ons eens wel terdege realiseren, dat het belangrijk is, als er als iemand te prijzen is, dat we dat ook doen. We zijn wel geneigd in ons leven, als er afkeuring is, van onze kant uit, over iemands gedrag, dat we daar wel snel blijk van geven en dat snel onder woorden brengen. Maar als iemand te prijzen is, dan laten we dat vaak na. We zijn meestal meer bezig met onze afkeuring uit te spreken dan onze lofprijzing uit te spreken over iemand. En iemand te prijzen hoe die zich gedraagt of wat hij heeft gedaan. Maar in de Bijbel vind je daar dat daar ook aandacht aan gegeven wordt. En ook in ons leven doen we het er verstandig aan om mensen in onze omgeving, en broeders en zusters, als ze het goed doen en te prijzen zijn, dat je dat ook uitspreekt. Dus dat je niet alleen maar negatief gericht bent om dingen af te keuren, maar ook juist positief gericht bent om iemand te prijzen. En dat die afkeuring alleen maar voortkomt omdat je teleurgesteld bent in wat hier geschiet. En zo doet Paulus het ook. Hij is hier teleurgesteld over wat hier in de Korinthische gemeente in het tweede gedeelte ook geschiet. Hij is eigenlijk ook best wel teleurgesteld wat in de Korinthische gemeente geschiet ten aanzien van de positie van de vrouw. En het dragen van een hoofdtooi of een bedekking door de vrouw. Dat zullen we wel zien. Vers 2 dus, ik prijs het in u dat gij in alles aan mij gedachtig blijft en aan de overleveringen zo vasthoudt als ik ze u overgegeven heb. Hij is dus blij dat ze de overleveringen vasthouden zoals hij ze hen heeft overgegeven. Die hij mondeling dus aan ze heeft doorgegeven toen hij in Korinthe was. En toen hij die Korinthische gemeente ook stichtte. En die overleveringen, in het Grieks paradosis, was dus eigenlijk onderricht wat hij heeft gegeven. En we weten zelfs dat hij heel lang onderricht heeft gegeven. Zelfs dat hij in die zaal van Tyrannus lange tijd onderricht heeft gegeven. Het was dus allemaal, werd dat in spreekbeurten doorgegeven. En we dienen ons te realiseren, men had in die dagen nog geen Nieuw Testament zoals wij dat kennen. Ze hadden wat dat betreft niet die Bijbelboeken, hè, van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en Handelingen, en noem maar op, tot en met Openbaring toe. Het Nieuwe Testament bestond niet in die tijd. En alles wat er geschied was, ten aanzien van de komst van Christus, hè, als een kind te Bethlehem, hè, zijn driejarig optreden later in het openbaar, zijn omwandeling op aarde, uiteindelijk zijn kruisiging, zijn opstanding, zijn hemelvaart. Toen, ja, de verkiezing ook van die apostelen. En dat die apostelen beginnen op te treden, zoals Petrus op de Pinksterdag. En wat zij daar verkondigden, de roeping van Israël. En daaraan gekoppeld de spoedige wederkomst, de terugkeer van Christus op aarde. En ook de roeping van de apostel Paulus op de weg naar Damascus, dat hij ook aangesteld was als een apostel. He, en dat hij twee bedieningen had in die tijd. De bediening van het nieuwe verbond. He, en daarnaast nog de bediening van de verzoening. Al dat soort zaken, alles wat ermee mee verband houdt. Ja, dat werd allemaal mondeling doorgegeven. Dus het was een mondelinge overlevering. Niks stond op papier. Af en toe kwam er eens langzamerhand, begon het Nieuwe Testament te ontstaan. Doordat Paulus brieven ging schrijven. Die brieven schreef hij aan gemeenten en soms ook aan personen die langzamerhand ontstond toen in die tijd langzamerhand het Nieuwe Testament. Dat begon toen zich te ontwikkelen. Maar dat waren vaak pas fragmenten. En dat bedoelt hij dus met overleveringen. Dat zijn mondelinge overleveringen. Toespraken, spreekbeurten die hij gehouden heeft En niet alleen hij, maar ook de andere apostelen, hè, die dus ook rondtrokken en die ook in die gemeente vertelden van wie Christus was, hoe ze hem hadden meegemaakt enzovoort. Het waren apostelen. Een apostel betekent ook, het waren gezondenen. Dat betekent letterlijk het woord apostel. Ze waren uitgezonden door Christus. En ze konden ervan getuigen. Een kenmerk van een apostel is, hij kan echt ervan getuigen, want hij is erbij geweest. Hij heeft Christus gezien. Hij heeft hem meegemaakt. Hij heeft alle toespraken van Christus gehoord. Hij kent zijn hele optreden. Hij heeft met eigen ogen gezien. En met eigen oren gehoord. En daarom kan hij een getuige zijn. Wij kunnen alleen maar getuigen zijn van zaken die we zelf hebben meegemaakt. En dat is een kenmerk van een apostel. Dus zijn mondelinge overleveringen, die Paulus daar doorgegeven heeft toen hij Korinthe was, lange tijd. En hij prijst ze dat ze in alles aan hem gedachtig blijven. En die overleveringen, die mondelinge overleveringen vasthouden zoals hij ze overgegeven heeft. Het kan natuurlijk ook hele slechte overleveringen hebben, want de Bijbel spreekt niet alleen positief over overleveringen en die mondelinge overleveringen, maar de Bijbel spreekt aan de andere kant, met name Christus, spreekt heel negatief over overleveringen. Maar dan is het altijd in de vorm van traditie. En dat kennen wij in het christendom net zo goed. In het christendom kunnen overleveringen, dat kan leiden tot allerlei traditieleer. En traditieleer, ja, dat verblindt altijd allen die dat ontvangen. Hè? En zo was het ook eigenlijk met het jodendom. In het jodendom kwam ook allerlei traditieleer en allerlei traditie. En Christus treedt er tegenop, tegen die traditieleer. Want hij spreekt er ook over dat het, de, ja, het volk eigenlijk verblindt om te ontdekken, om te zien wie Christus is, namelijk hun Messias. En het werd zo erg door de traditie eigenlijk heeft Israël Christus gekruisigd. Dat is de situatie. En zo in het christendom ook maakt de traditie eigenlijk de christenen blind eigenlijk voor de hele verborgenheid van Christus en de hele prediking van de verborgenheid. Alles wat Paulus in zijn brieven allemaal openbaart daarover, over een roeping en over een erfdeel en over een voorbeschikking en over een adoptie. Je kan er gewoon met die christenen niet over spreken, want ze hebben er nog nooit over gehoord. En hun eigen voorgangers en predikers, die spreken er geen eens over. Omdat ze het ook niet kennen. Traditie. Zoals Christus zegt in de evangelie, wat doet traditie? Die draait de boel op slot. En hij zegt dan tegen de schriftgeleerden en de fariseeën, jullie hebben de sleutel van de schrift, jullie hebben de schrift op slot gedaan en jullie hebben eigenlijk de sleutel nog eens een keer weggeworpen ook, zodat niemand het meer kan vinden. En de Bijbel een gesloten boek wordt. Dat doet traditie. Dat is in de slechte zin des woords. Maar hier was het dus in de positieve zin des woords. Het woord traditie. Het waren mondelinge overleveringen die Paulus doorgegeven had. En ze hielden er geweldig aan vast. Echter, het is niet allemaal koekenij. Vers 3. Ik wil echter, dat woordje echter, dat laat al wat zien. Ik wil echter dat gij dit weet. Het hoofd van iedere man is Christus. Het hoofd der vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God. Ja, dat woordje echter, ik wil dat gij dit weet. Dat woordje echter, dat geeft eigenlijk al aan dat hoewel Paulus de Korintiërs enorm prijst, het toch niet helemaal gaat zoals het zou moeten. Hij begint met dit onderwerp om de Korintiërs eraan te herinneren hoe de orde van de dingen zijn. Bijzonder is dat hij hier voor het woord vrouw, het Griekse woord gune, gebruikt. En het woord gune, dat is een Grieks woord waarbij je eigenlijk alle vrouwen aanduidt in het algemeen. Dus qua elke leeftijd, of ze nou jong zijn of oud zijn, of ze nou maagd zijn of getrouwd zijn, of ja, single zijn of weduwe zijn, dat maakt niet uit. alle vrouwen in wat voor toestand dan ook, worden met dat woord vrouw aangeduid in het Grieks. De vraag die zich eigenlijk in dit vers opdringt, is: hoe moeten wij dat woord hoofd in het vers interpreteren? Hoe moeten we dat verklaren? Het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God. Het gaat steeds over het woord hoofd. En hoe moet je dat hoofd nou verklaren? Leerde de apostel Paulus hier nou dat bijvoorbeeld, om maar te blijven bij de zinsnede, het hoofd der vrouw is de man, leerde Paulus nou hiermee dat de man de heer is van de vrouw? Want zo wordt het door velen gelezen en ook zo geleerd. Echter, dat woord hoofd, kefale in het Grieks, wordt in het Grieks op twee manieren gebruikt. Het woord hoofd kan beschrijven autoriteit, en er wordt met het hoofd bedoeld de leider, dat iemand aan het hoofd staat, dat iemand gezag heeft. Of het woord hoofd kan beschrijven de oorsprong van iets, de bron van iets. Twee betekenissen dus. Men gaat altijd uit van die eerste betekenis, hè? Dat woord hoofd die aanduidt autoriteit, gezag. Hè, als je dan toepast op die zinsnede, het hoofd der vrouw is de man, dat de man autoriteit heeft over de vrouw. Gezag heeft over de vrouw. En dat de vrouw zich maar moet onderwerpen. Maar het woord hoofd beschrijft ook in het Grieks dat de oorsprong dus van iets, de bron van iets. En Paulus leert hier in de eerste plaats dat de man de oorsprong is van de vrouw. De oorsprong is van de vrouw. De bron is van de vrouw. Kijk maar in Genesis 2. Want daar gaat het hier over. Genesis 2. Waar je leest in vers 18... En de Heere zeide: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht hij het tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw en bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal mannin heten, omdat ze uit de man genomen is. En daar heb je het. De oorsprong van de man is de vrouw. De vrouw is uit de man. En dat wordt bedoeld hier met hoofd. Eva kwam uit Adam. De man is de verklaring van haar bestaan. Adam, de eerste mens, hij wordt mens genoemd, was ongedeeld. En uit wie kwam in feite Adam voort? Adam wordt genoemd, hè, ook in Lucas, als je naar de geslachtsregister gaat kijken, van Christus, dan kom je uiteindelijk uit bij Adam. En hoe wordt Adam genoemd? De zoon van? De zoon van God. Adam kwam uit God voort. Eigenlijk kwam Adam uit Christus voort. Daarom staat hierbij, in 1 Korinthe 11 vers 3, Het hoofd van iedere man is Christus. De oorsprong van iedere man is Christus. De oorsprong der vrouw is de man. En de oorsprong van Christus is God. Ja, want Christus kwam uit God toen hij vlees werd. Hij is God geopenbaard in het vlees. En dat strookt ook, want die zullen zeggen, nou, dat is een vreemde uitleg van 1 Korinthe 11 vers 3. Ja, maar daar gaat het heel duidelijk over in het gedeelte. Lees maar eens, is vers 8. Vers 8, dat is dezelfde uitleg. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Je ziet, het gaat over oorsprong. Het gaat niet in de eerste plaats over gezag. Of over autoriteit, het woord hoofd. Nee, het gaat over oorsprong. Vers 8, want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is de bron. Waaruit de vrouw is voortgekomen. Dus ook vers 12. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Alles is echter uit God. Het gaat over de oorsprong. De vrouw is uit de man. En zo was het met Adam en Eva. Wel komisch dat er meteen achter staat, natuurlijk. Dat iedere man die nu op aarde rondloopt, is er door de vrouw. Want iedere man heeft een moeder. Dus daarmee laat hij zien dat er gelijkheid is. Het gaat helemaal niet over een hoofd zijn, over een ander. Alles is echter, maar oorsprong uit God. Dus ook in vers 8 en 12 kan je zien dat hoofd van vers 3 geïnterpreteerd moet worden in de betekenis van bron, van oorsprong. Niet zo 1, 2, 3 in de betekenis waar je vaak de uitleg van is, de uitleg van autoriteit, hè, van heer zijn, van leider zijn, van gezaghebbend zijn over de vrouw. Misschien moeten we daar nog meer iets over zeggen, wat bij Paulus altijd een rol speelt, dat is namelijk de eenheid in de Bijbel, dat is namelijk de eenheid tussen man en vrouw. Je zou eens kunnen zeggen dat als je Genesis, laten we terug gaan naar Genesis 2. Als je gaat naar Genesis 2, wat lees ik dan eerst? Ik lees eerst over Adam. En hoe wordt Adam genoemd? Adam wordt hier steeds genoemd mens. In Genesis 2 vers 7. Toen er in vers 6 damp opsteeg uit de aarde en bevochtte de hele aardbodem. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Mag u eens vragen, wie is dat? Die mens, dat is Adam. Nog eens iets anders vragen. Was hij toen een man of was hij toen een vrouw? Allebei. Dit was de mens, zoals die had moeten wezen. Ongedeeld. Zo wordt hij ook later in vers 19, toen in vers 19 van hoofdstuk 2 je ook ziet dat, laten we maar vers 8 lezen. Voorts plantte de Heere God een hof in Eden in het oosten en hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Heel wonderlijk. Eerst maakte God buiten de hof, toen er nog geen hof was, formeerde hij de mens. Daarna plant hij een hof in Eden en hij plaatst daar de mens die hij geformeerd had. Ongedeeld. Zo ook vers 15. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. Ongedeeld nog steeds is die mens. Nog geen man of vrouw is sprake. Dan vers 19. En de Heere God, wat deed hij nog meer? Formeerde uit de aardbodem al het gediep des velds en al het gevolg des hemels. Ook bracht hij het tot de mens. Ja, tot de mens, hè. Wordt steeds genoemd de mens. Om te zien, de ongedeelde mens. Om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens, weer de mens, gaf namen aan al het vee, aan het gevolg des hemels en al het gedier des velds. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Dan krijg je het. Het is de mens. Later zie je dan dat God inderdaad toestaat. En dat inderdaad als hij geen hulpen vindt enzovoort, dat God daarop ingaat. Hè? In vers 18 zei God al, het is niet goed dat de mens alleen zei, ik zal een hulp maken die bij hem past. En die hulp komt er ook. Die komt uit hemzelf voort. En maar vanaf dat moment is de mens niet meer ongedeeld. Hij is man en vrouw. En het wonderlijke is, en daar heeft 1 Korinthe 11 veel mee te maken, dat als de mens dan verrukt erover is in vers 23, hè, als hij dan een diepe slaap heeft gekregen en uit die rib God de vrouw heeft gebouwd en God dan die vrouw brengt tot de mens, staat in vers 23, toen zeide de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees, deze zal man in heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. En dan keert die eenheid weer terug. Dan pas is die mens weer compleet. En ja, aangezien de vrouw uit de man is voortgekomen, wat doet de man? De man loopt die vrouw achterna. Het is zelfs zo erg dat hij zijn vader en zijn moeder ervoor verlaten wil. Om zijn vrouw aan te hangen en één vlees met het te worden. En dat speelt in 1 Korinthe 11 een rol. Dat moeten we even in ons achterhoofd houden. Het is een eenheid. Misschien is het ook eens goed te lezen, daar nog even een heel klein zijstapje misschien, Efeze 6 te noemen. Efeze 6. Nee, sorry, Efeze 5. Vers 31. Maar die tekst wordt aangehaald uit Genesis 2. Efeze 5 vers 31. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Denk hier niet te eenvoudig over na. Dit is niet klein. Het is een verborgenheid. En dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Nou, daar kan je nog heel veel wat over gaan doordenken, wat er allemaal aan vastzit en wat dit geheimenis eigenlijk voor een geheimenis is. Hè? Voor mij rijzen dan gelijk vragen op, zoals hoe staan wij op? Hoe staan wij op? Hoe staat u op? Als man? Als vrouw? Of als mens? Compleet. Eén. Die opstanding wordt soms gesproken, hè? Dat Christus ook zegt over die opstanding. Zegt hij op een gegeven moment, ja, zij huwen niet meer en worden niet met een huwelijk genomen. Zij zijn aan de engelen gelijk. Er is geen onderscheid meer tussen man en vrouw. Hoe staan wij op? Zijn we dan man nog of vrouw of zijn wij mens? Zijn wij één, vereend? Er spraken steeds ergens, ook in Efeze 5 en 6, zo spraken van die eenheid. En ook die eenheid, ziende, zegt Paulus, dat geheim is groot ziende op die eenheid van Christus en zijn gemeente. Maar goed, laten we terugkeren naar 1 Korinthe 11. vers 3. Waar we dus zien dat we daar een hele keten krijgen van relaties. Ik wil echt dat gij dit weet, dat is belangrijk, zegt hij. De oorsprong van iedere man is Christus, de oorsprong der vrouw is de man en de oorsprong van Christus is God. Je krijgt er een hele keten van relaties, hè? God, daaruit Christus, uit Christus de man, uit de man de vrouw. En uiteindelijk in heel Gods plan zie je dat het helemaal weer in elkaar gerold wordt, want de vrouw wordt één met de man en de mens wordt één weer met Christus en Christus wordt weer één met God, zodat God is alles en in allen. Dat is Gods doel. Eenheid. Een volmaakte eenheid. Nou, die basis, dit gezegd hebbende, vers 3, die keten van relaties en hoe het een uit het ander is voortgekomen en zijn oorsprong heeft, vormt eigenlijk de basis voor de richtlijn die Paulus in de Korinthische gemeente wil geven ten aanzien van het bidden in het openbaar en het profeteren in het openbaar. Vers 4. Want daar gaat het over. Vers 4. Iedere man die bidt of profeteert met gedekte hoofden, doet zijn hoofd schande aan. Het gaat dus over het bidden in het openbaar en het profeteren. Het woord hoofd wordt in dit vers 2 keer gebruikt. Hè? Ieder man die bidt of profeteert met gedekte hoofden, doet zijn hoofd schande aan. Nou, de eerste keer dat het woord hoofd hier gebruikt wordt, is het wel duidelijk dat daar het fysieke hoofd van de man mee wordt bedoeld. Dat is duidelijk, hè? Het lichamelijke hoofd, wat op zijn romp staat. Hè? Vers 4. Iedere man die bidt of profeteert met gedekte hoofden. Dat is zo zijn hoofd. Met zijn ogen erin, met zijn neus en zijn mond. Maar staat er maar de tweede keer met hoofd. Wat wordt dan bedoeld? Zijn fysieke hoofd, zijn lichamelijke hoofd? Of wat anders? Doet zijn hoofd schande aan? Wie is zijn hoofd? Zijn hoofd is Christus. Doet zijn hoofd schande aan? Doet Christus schande aan? Het gaat niet meer dan over zijn eigen hoofd. Nee, het gaat over niet zijn lichamelijk hoofd, maar het gaat over zijn oorsprong, over zijn begin. Over Christus. En het gaat er dan om, als hij dat met gedekte hoofd doet, als hij zijn hoofd daarbij bedekt, dat hij dan, als hij dan in het openbaar bid of profeteert, hè, dat hij dan Christus daarbij schande aandoet. Nou, we eerst eens hebben over dat bidden of profeteren. Wat is dat bidden? Nou, bidden houdt in, net als hier, vandaag de dag, dat je je gedachten, je gevoelens uitdrukt in een gebed tot God. En het gaat hier in het openbaar bidden, in het openbaar, in de samenkomst, bidden, voorgaan en je uitspreken. Profeteren. Ja, profeteren, daar denken wij vaak ook heel wat anders aan dan wat Paulus ermee bedoelt hier in 1 Korinthe. Want wij denken vaak dat het allemaal toekomstvoorspellerij is, hè, profeteren. Maar als je naar de gemeente, als je naar de brief van Korinthe gaat en je gaat dan opzoeken wat profeteren is, dan is het alleen maar een woord geven van onderricht. Een woord geven van troost. Een woord geven van vermaning. Een woord geven van bemoediging. Het is gewoon spreken. Spreken in het openbaar. Zoals een voorganger doet. Een voorganger voorgaat. Lees maar 1 Korinthe 13. Vers 9. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Nou, wat is profeteren dan? Nou, hoofdstuk 14 vers 1. Jaag de liefde na en streef naar de gaven des geestes, doch vooral naar het profeteren. Nou, wat is het profeteren dan? Nou, vers 3. Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend. Het is dus stichtend spreken. Vermanend. Het is dus vermanend spreken. En bemoedigend. Het is dus bemoedigend spreken. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf. Maar wie profeteert, dus gewoon rechtje, Pietje recht uitspreekt, niet in een andere taal, sticht de gemeente. Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog dat gij profeteerdet. Wie profeteert is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de gemeente zijn stichting ontvangt. Hier zie je, het gaat de gemeente stichten. Een stichtend woord spreken. Bemoedigen. Vermanen. Vers 31 van het hoofdstuk. Hoofdstuk 14 vers 31 kan je nog bij lezen. Want gij kunt allen één voor één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen. Het is gewoon een spreekbeurs vervullen. Ja? Voorgaan in de gemeente. En daar gaat het hier in 1 Korinthe 11 over. Bij die man, waar wordt voor het gezegd. Vers 4. Ieder man die bitter profeteert met gedekte hoofden doet zijn hoofd Christus schande aan. Dus in openbaar, in de samenkomst, bidden en spreken. Staat er in vers 5. Maar iedere vrouw die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan. En haar hoofd is dan haar man schande aan. Onteert ze. Of kan er ook wezen, als ze niet getrouwd is. Wie is dan haar hoofd? Ja, haar vader. En iedere vrouw heeft een vader. Dan doet ze haar vader in die samenkomst schande aan. Want ze staat gelijk met een die kaal geschoren is. Want indien een vrouw zich met het hoofd niet dekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken. Ja, in vers 4 ging het dus over die man die in de gemeente voorgaat. In vers 5 en 6 gaat het dus over een vrouw die deelneemt in de samenkomst aan de dienst. Ja, die doet haar hoofd schande aan als zij het hoofd niet dekt. Ja, dan onteert ze daarmee dus haar geestelijk hoofd. Haar eigen man of haar eigen vader. Ja, om al deze verzen, 4, 5, 6, te begrijpen, moeten we wat meer van de achtergrond kennen van de situatie in de dagen van de apostel Paulus. In de Grieks-Romeinse cultuur droegen de meeste vrouwen, of ze nou christen waren of geen christen, gelovig of ongelovig, droegen een hoofddoek, als zij zich in het openbaar vertoonden. Thuis deden ze het niet, maar gingen ze, zodra ze de deur uitgingen en er openbare gelegenheden gingen, dan deden ze een hoofddoek om. Vaak was ook de hoofddoek bij de kleding van de vrouw, was die hoofddoek vaak één geheel met hetgeen wat ze aan had, het gewaad wat ze aan had. Dat bestond vaak ook uit een heel gewaad, dat hing ook los achter de schouder en ze kon eenvoudig, doordat ze op een bepaalde manier om haar lichaam wikkelde, kon ze daaruit een flap als het ware over de heen trekken, waardoor ze het hoofd bedekte. Zo zie je ook op oude plaatjes, hè, zie je ook wel vrouwen zo in Bijbelse trafeeltjes en voorstellingen en tekeningen, zie je vrouwen ook zeg maar wandelen, hè, dat ze een hoofddoek, zich het hoofd bedekken daarmee, één zijnde met het gewaad wat ze aan heeft. Ja, hoe was nou de situatie in de Korinthische gemeente? Nou, dat hebben we eigenlijk al een beetje ontdekt in 1 Korinthe 6, vers 12, dat daar een leus was. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. Dat woordje alles is mij geoorloofd, was de uitspraak van de leus van de Korintiërs. Alles is mij geoorloofd. Ja, zegt Paulus, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, zegt de Korintiërs. Ja, zegt Paulus, maar ik zal mij door niets laten knechten. Dat is echt een leus die de Corinthiërs hadden. Ze vonden zichzelf heel erg wijs. En je moet je voorstellen, als je ook nog leest, de houding hè, in 1 Corinthe 8, vers 1 waar we gelezen van hebben, hoe ze omgingen met het offervlees. Ze vonden zich dat ze nogal wat kennis hadden. Hè? Kennis over de dingen, kennis over de geestelijke wereld, nu ze Christus hadden leren kennen. Wat het offervlees aangaat, wij weten dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Nou, ze gingen nogal liefdeloos om met hun broeders en hun zusters. Zij hadden kennis, ze sloegen zich op de borst. Wij hebben kennis, alles is mij geoorloofd. Ik zal mij door niets laten knechten. En dat deed je niet alleen mannen, die dus helemaal geen rekening hielden met zwakke broeders in hun gemeente. Want als je leest in 1 Korinthe 8 vers 10, dan lees je, want indien iemand u die kennis heeft aan tafel ziet aanliggen in een afgodentempel, zal hij met zijn zwak geweten dan niet gestijfd worden tot het eten van offervlees? Dan gaat er immers iemand die zwak is ten gevolge van uw kennis verloren, een broeder om wiens wil Christus gestorven is. Door zo tegen de broeders te zondigen en hun geweten, indien het zwak is te kwetsen, zondigt gij tegen Christus. Zo dom gingen door deze leuzes te roepen, deze broeders met zwakke, nieuwe, jonge gelovigen om in die gemeente, zeiden alles is mij geoorloofd, ik weet natuurlijk wel dat het vlees in die tempels alleen maar vlees is en dat die afgoden allemaal maar stenen beeldjes zijn of van hout en ik ga rustig zo'n tempel in en ik ga er rustig aan liggen hoor, dat maakt allemaal niet uit. Ja, maar zegt apostel Paulus, dat kan je wel doen. Omdat jij zogenaamd kennis heeft, maar het is niet goed om het te doen. Want je brengt iemand die zwak is in het geloof, of iemand die jong is in het geloof, ja, die breng je in verwarring. En zo zondig je hè, uiteindelijk tegen Christus. En breng je hun geloof van de jongeren aan het wankelen. Zo moet je niet, dat is onnadenkend, daarmee omspringen. Maar zeer vermoedelijk had je ook vrouwen, zusters in de gemeente van Korinthe, die dat ook riepen, alles is mij geoorloofd. En die konden misschien wel een brief van de apostel Paulus erbij halen hoor. Die konden misschien zeggen, kijk maar, want Paulus heeft zelf geschreven in Galaten 3, vers 28, dat hij bijvoorbeeld daar, en die Galaten brief was al geschreven in die tijd, in Galaten 3, vers 28, want in de gemeente, die zij met elkaar vormden, nadat er helemaal geen sprake daarin is van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus. Nou, dan misbruikten ze eigenlijk zo'n tekst om te zeggen, kijk, we zijn allemaal één in Christus. Er is geen onderscheid meer tussen mannelijk en vrouwelijk. Dus ja, dat dragen van die hoofddoek. Nee, ik stel mij op gelijke voet met de man. En ik ben even belangrijk voor Christus als de man. Dus ik draag geen hoofddoek meer. Wij zijn allemaal gelijk aan elkaar. En als ze dus waren gestopt met het dragen van ook een hoofddoek, zoals in de Grieks-Romeinse cultuur het gewoon was, dat een vrouw als ze naar buiten ging, zich openbaar vertoonde, ook naar een samenkomst ging, dat ze dan een hoofddoek om zich heen sloeg. Ja, een vrouw die zich het hoofd schoor in de Grieks-Romeinse cultuur, deed dat om zich te vertonen als een man en zich daarmee gelijk te stellen. Mannen droegen kort haar en dat zie je ook van die keizers ook allemaal, hè, de Romeinse keizers, zie dat heel, heel duidelijk terug. De beelden die je van ze hebt enzovoort, die droegen allemaal bijzonder kort haar. Terwijl vrouwen die droegen lang haar. Als vrouwen het haar kort droegen, was dat om aan te geven dat ze de plaats van de man wilden overnemen. Daarmee maakte je eigenlijk een statement in die dagen en in die maatschappij. Ook prostituees met nadruk droegen het haar kort in het openbaar en hadden geen hoofddoek om. Daarmee gaven ze aan wie ze waren. Prostituees kon je heel duidelijk herkennen. Hadden nooit een hoofddoek om en droegen geen lang haar, maar kort haar. En ze gaven ze aan wie ze waren en wat je van ze kon verwachten. Dat is wel heel erg oud, want ook in Numeri, ik ga hem niet opzoeken vanwege de tijdswille, maar in Numeri 5 vers 11 tot en met 31 kan je vinden dat het een straf was voor een vrouw die betrapt was op overspel. Wat deed men dan? Dan werd het haar afgeknipt. Dan werd ze onteerd. En zelfs na de Tweede Wereldoorlog, dan zie je nog dat je dat er in het publiek, in het openbaar, mensen die meegedaan hadden met de Duitsers, dat hun haar werd afgeknipt, hè, in het openbaar. Zo werd je onteerd. Hè. Dat zelfs in onze dagen nog gewoon dat het toegepast wordt en op die manier gangbaar is. Het onteren van iemand. Een vrouw het haar afknippen. Het is daarom een schande, met nadruk in de Grieks-Romeinse cultuur, in de Nieuw-Testamentische tijd, dus als je als vrouw je hoofd niet dekt en je haar afknipt. Is dus eigenlijk het geven van een verklaring, ik onderwerp mij niet aan de man. Het is een verklaring van eigenlijk immoreel gedrag. Het is een verwerping uiteindelijk van haar oorsprong. Dat zij als vrouw afkomstig is uit de man. Zoals vers 3 zegt. Ze is uit de man. Ja, vandaag de dag, en dat is cultuur, ja, vandaag de dag is het geen schande meer als een vrouw kort haar draagt, zoals in Paulus' dagen. Echter, in de Grieks-Romeinse cultuur beschouwde de mens in het algemeen het als een schande als je het deed. Ook als je geen hoofddoek omdroeg in het openbaar. Daarom dringt Paulus er bij de Korinthische vrouwen zich hier in die brief erop aan, dat die vrouwen zich dienen te bedekken. De vraag, moet een vrouw tegenwoordig in de samenkomst het hoofd bedekken? Nou, antwoord op die vraag, ik denk zelf van niet. Bedekken van het hoofd, of het dragen van kort haar, heeft niet in onze dagen dezelfde betekenis als in de dagen van de apostel Paulus. En ik denk ook als de apostel Paulus ons in onze dagen hier in Nederland ons een brief geschreven had, dan had hij dit punt niet aangeroerd. Want in onze dagen betekent het niet als een vrouw kort haar draagt of geen hoofddoek omdoet als ze naar een samenkomst gaat. Of zich ook gewoon buiten naar buiten gaat en gaat winkelen. Dan betekent dat niet dat ze daarbij rebelleert en gelijk wil staan met een man. Nee, het gaat hier steeds erom, en dat wordt vaak verkeerd toegepast in onze dagen, want dan zie je samenkomsten en daar gaan dan vrouwen, die gaan opeens allerlei mooie hoedjes opzetten. En het is heel leuk natuurlijk, al die fruittuinen die je dan voor je ziet, want de een heeft een banaan in het hoofd gestoken en de ander heeft weer wat anders erop, ze zitten kerstjes en zo. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat hier in 1 Korinthe 11 om hoe de situatie was in de Korinthische gemeente, dat daar vrouwen waren, zusters waren, die een attitude hadden van alles is mij geoorloofd. Ik zou me door niks laten knechten. En we zijn allemaal gelijk aan elkaar. Het was een vorm van rebellie, waarvan zelfs de buitenwereld schande kan van spreken als deze vrouwen met kort geknipte haren, zonder enige hoofddoek omgeslagen te hebben, zich gewoon in die maatschappij vertoonden. Dat was eigenlijk een schande. En eigenlijk was die Korinthische gemeente recalcitrant. Dat hebben we in al die hoofdstukken gezien tot dusver. Een recalcitrante, moeilijke gemeente. En dat zat erachter. En daar valt de apostel Paulus over. Vers 7. Van 1 Korinthe 11. Vers 7. Want een man moet het hoofd niet dekken. Hij is het beeld en de heerlijkheid Gods. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Ja, mannen dienen hun hoofd niet te bedekken in de samenkomst. Bij het bidden, bij het spreken, in het openbaar. Vers 7, een man moet het hoofd niet dekken. Hij is het beeld en de heerlijkheid Gods. Waarom niet? Staat erbij, hè? Hij is het beeld en de heerlijkheid Gods, omdat hij de heerlijkheid van God weerspiegelt. Als hij bidt, als hij spreekt in het openbaar. Ja, dit is wel een primair punt. Want hier wordt niet alleen genoemd, hij is het beeld, maar ook, zegt Paulus, en de heerlijkheid Gods. Nou, dat laatste, de heerlijkheid Gods, dat is iets wat Paulus zelf toevoegt. In Genesis 1, vers 26 tot en met 28, wat we net gelezen hebben met elkaar, daar wordt niets gesproken over heerlijkheid. Heerlijkheid is een toevoeging van Paulus. De heerlijkheid Gods is een woord van Paulus. Nou, hoe moeten we nou die heerlijkheid in het vers 7 verstaan? Hij is het beeld en de heerlijkheid Gods. Nou, door eenvoudig te kunnen begrijpen wat erachter staat in vers 7, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Als we dat begrijpen, dan begrijpen we ook dat de man de heerlijkheid Gods is. Ja, hoe moeten we dat nou verstaan? Nou, als je teruggaat naar Genesis 2, laten we dat nog maar eens een keertje doen. Als je teruggaat naar Genesis 2, ja, dan ontdek je dus dat die man eerst, of die mens eerst ongedeeld was toen hij geschapen werd in vers 7. Later ongedeeld als mens, als de mens, de eerste mens, in de hof die God plantte werd geplaatst, daar de opdracht kreeg vanaf vers 19 om al die dieren die werden geschapen, om die namen te geven, hè? En dat die toen hij daar helemaal mee klaar was en al die dieren namen gegeven had, toen had hij nog geen hulp gevonden voor hemzelf die bij hem paste. En dat vond hij heel sneu. Dan zie je dat nadat God dan hem een hulpe geeft en die hulp uit hem genomen wordt, die vrouw uit die rib gebouwd wordt en aan hem gegeven wordt, dan staat er in vers 23, hij bracht haar tot de mens, toen zeide de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal man min heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En ze zullen tot één vlees zijn. Toen hij haar zag, toen was hij volledig verkikkerd op haar. Het was zijn heerlijkheid. Het was zijn eer. Zij is zijn eer. Zij is zijn heerlijkheid. Hij vindt het fantastisch. Hij loopt er ook gelijk achterna. Hij verlaat zijn vader en zijn moeder ervoor. Hij wil met haar één zijn. Één vlees zijn. Één vlees worden. Hij wil die eenheid weer terug. Die hij eigenlijk mist. Die hij eigenlijk van zichzelf vroeger was als de mens. Toen hij geschapen werd. Maar er is iets uit hem gehaald. Wat hij mist. En als hij dat weer terug ontvangt, wordt hij weer één. En zo verkikkerd is hij erop. Het is zijn heerlijkheid. 1 Korinthe 11. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Hij loopt er achteraan. Ja, nergens gaat het in deze verse, vers 7, 8 en 9, om de onderwerping van de vrouw aan de man. Het gaat steeds over de oorsprong van de vrouw uit de man. En zo wordt het vaak niet uitgelegd, maar dat is wel de betekenis. Vers 10, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. Nou, dit is een heel moeilijk vers, en daar is heel veel over te doen, over vers 10. Maar Paulus die trekt hier een conclusie. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. Hoe wordt dat vaak gelezen? Daarom moet de vrouw een hoed op het hoofd hebben vanwege de engelen. Maar er staat niet het woord hoed of het woord hoofdtooi of het woord hoofddoek. Er staat niet, er staat daar, hier staat gewoon het woord macht. Dus je moet het ook niet zo gaan verklaren dat we, dat het woord macht een hoofdtooi is. In de grondtekst staat hier het woord excusia. Er staat geen hoofdtooi, er staat hier macht. Paulus zegt dus niet, en dan moet je goed vasthouden met dit vers. En dat is ook niet de bedoeling hiervan, vers 7, 8, 9 en 10. Paulus zegt niet, omdat de vrouw de heerlijkheid van de man is, dat zij haar hoofd moet bedekken, zodat niemand haar meer kan zien. Dat doet de islam. Dat is de verkeerde uitleg eigenlijk van Gods principe van de islam. Van een vrouw moet helemaal gesluierd zijn, je mag er niks meer van zien. Dan kom je uiteindelijk helemaal terecht bij een burka, toch? En zie je alleen nog maar twee ogen. Maar dat is een verkeerde uitleg. Nee, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben. Wat betekent het woord macht? Dat weten we allemaal wel. Macht betekent de vrijheid om te doen en te laten wat je wil. Dat is het woord macht. Vrijheid hebben. Vrijheid van handelen. En in dit gedeelte, waar staat die vrijheid om? Te doen en te laten. Te spreken en te doen. En van wat je maar wilt. Waar staat het in relatie hiertoe in 1 Korinthe 11? Waar hebben we het steeds mee te maken? Nou, daar begon het mee in vers 4. Iedere man die bidt of profeteert met gedekte hoofden. Het gaat over bidden of profeteren. Het gaat over bidden en spreken in het openbaar in de samenkomst. Dat is ook voor die vrouw. Vers 5. Want maar iedere vrouw die blootshoofd bidt of profeteert. Het gaat hier steeds over bidden en profeteren. Bidden en spreken in het openbaar. Een woord van stichting hebben. Een vermaning, een bemoediging. Wat kan ons hierin in helpen? Nou, ik denk bijvoorbeeld 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2. Om dit te begrijpen. 1 Timotheus 2. Vers 9. Evenzo dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarden en kostbare kleding, maar zo immers betaamt het vrouwen die voor haar godsvrucht uitkomen door goede werken. Een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten. Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. Zij moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen. Dat is de situatie. En zij moet een macht op het hoofd hebben, vanwege de engelen. Hoofdstuk 14 lezen we erbij van 1 Korinthe 14. Ook dat gedeelte kan ons helpen om dit te begrijpen. 1 Korinthe 14 vers 34. We blijven maar in de Korinthebrief. 1 Korinthe 14 vers 34. Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen. Want het is haar niet vergund te spreken. Maar ze moeten ondergeschikt blijven. Zoals ook de wet zegt. En als ze iets te weten... Als ze iets willen te weten komen, moeten ze thuis haar mannen om opheldering vragen. Het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Even terug dan naar 1 Korinthe 11. Wie is dan die macht? Wie is die macht? Ja, die macht is de man. En hoe erkent ze de man? Ja, door haar oorsprong, haar begin. Niet te verloochenen. Zij is uit de man. De man is niet uit de vrouw. De vrouw is uit de man. Vers 8. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. En de man die spreekt in het openbaar. Die bidt in het openbaar. De vrouw heeft geen gezag over de man in de gemeente. De vrouw dient te zwijgen. En als ze iets wil vragen, iets wil leren, moet ze thuis haar eigen man vragen. En hoe erkent ze dat? Nou, door haar oorsprong niet te verloochenen. Dus in de Grieks-Romeinse cultuur van die dagen ook niet opstandig te zijn. En te gaan rebelleren. En te gaan zeggen, alles is mij geoorloofd. Ik zal me door niets laten knechten. En ik doe nu die hoofddoek af. En daarmee zondigen, ben ik ook een schande meteen. En wijzen ze me na zelfs op de straat. In deze gewoon, in die Griekse-Romeinse samenleving van die dagen. Nee, door niet opstandig te zijn en te gaan rebelleren. En jezelf te zeggen, ik heb de kennis. Want in Christus en in de gemeente is er nog mannelijk, nog vrouwelijke. Nog slaaf, nog vrije. En nog Jood, nog Griek, enzovoort. Nee, als je dat doet, dan rebelleer je en dan spreekt de wereld daar schande van. En hoe doe je dan het uiterlijk door je oorsprong niet te verloochenen, dat je uit de man bent? Ja, door een hoofddoek te dragen. En hoe nog meer? Waarom moet je dan ook, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen? Ja, vanwege de engelen staat er. Nou, vele verklaringen zijn daarvoor gegeven. Maar het staat eigenlijk in relatie tot de positie deze gemeente van rechtvaardigen heeft ten opzichte van de engelenwereld. In 1 Korinthe 6 had Paulus al gezegd, in 1 Korinthe 6 vers 3. Weet gij niet dat wij over engelen oordelen zullen, hoeveel te meer dan over alledaagse dingen? Maar je geeft dus te kennen dat de Korinthische gemeente over de engelen zullen oordelen. De engelen staan dus in een bijzondere relatie tot die Korintiërs. Ze zijn ook begerig om een blik in te slaan, zegt bijvoorbeeld Petrus, in die verlossing. Dat komt omdat die gemeente waar de Korinthische gemeente toe behoort, de gemeente rechtvaardigen, een hemelse roeping heeft. En straks ook een hemelse opdracht krijgt, een aanzien van de engelenwereld. Om daar ook in te verkondigen, daar ook dat erfdeel, de hemel als erfdeel te ontvangen. En stel nou dat er vrouwen zijn in de Korinthische gemeente, die roepen, alles is mij geoorloofd. Ik laat mij door niets knechten. En die gooien alle banden van zich. Die er eigenlijk in de scheppingsorde zijn. Dat de vrouw uit de man is en de man uit Christus en Christus uit God. En die gooien dat zomaar overhoop. En die gedragen zich recalcitrant. Die rebelleren eigenlijk daartegen. Die verlaten eigenlijk hun plaats. Wat denk je dat je dan voor een getuigenis afgeeft tegenover die engelenwereld die begeerig zijn om een blik in te slaan in de verlossing waaraan die Korintiërs al deel hebben en waarin Gods plan de Korintiërs zelfs die engelen in de toekomst zullen oordelen. Want ze zijn een weinig minder gemaakt dan de engelen, maar straks zal de situatie veranderen en zal met nadruk die Korintiërs meer worden gemaakt dan de engelen. Ze zullen over die engelen oordelen. En wat voor getuigenis geef je dan af als die engelen die begeerig zijn een blik in te slaan en toekijken, omdat ze verbonden zijn met die gemeente van rechtvaardigen? Er wordt zelfs gesproken in Hebreeën 12 dat zij boren en ook zien die 10.000 tallen van engelen. Hè? Dat daar een relatie mee is. Hoe zal het dan bij die engelen overkomen als die vrouw de plaats verlaat die ze eigenlijk van nature heeft? En zo rebelleert. En zo recalcitrant zich opstelt. En met niks en niemand rekening houdt. Wat voor een getuigenis geeft dat af richting engelen? Nou, geen goed getuigenis. Wat zal de engelen daartoe aanzetten? Nou, misschien ook hun plaats te verlaten. En is dat in het verleden gebeurd, dat ze hun plaats hebben verlaten? Oh ja, als je naar Judas 6 gaat. Dan lezen we dat in het verleden. Dat is gebeurd in Judas 6 staat dat. Er wordt gesproken over die engelen die hun oorsprong ontrouw werden. En dat hij engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in de nabijheid die op gelijke wijze als gene haar hoerij hebben botgevierd en ander vlees achterna gelopen zijn, daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Dat heeft een verband met heel die tijd van Genesis 6, de tijd van Noach. Maar je ziet dat in het verleden engelen hun oorsprong ontrouw geworden zijn. Hier wordt het woord oorsprong letterlijk genoemd en letterlijk zo vertaald. Hè? En het gaat hier in 1 Korinthe 11 over oorsprong. De vrouw is uit de man. De man is niet uit de vrouw. Hè? De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Maar het gaat hier over oorsprong. En die Korinthische vrouwen, die loochenden dat eigenlijk. Nou, die gaven getuigenis af van, ik verlaat mijn oorsprong. Nou, en ik ga straks wel over die engelen oordelen. Nou, dan geef je eigenlijk een getuigenis af. Jullie kunnen dat ook wel gewoon doen. Nou, dat heeft in het verleden geleid tot verschrikkelijke dingen. In Genesis 6 op aarde. Toen deze engelen hun oorsprong ontrouw werden. Hun eigen woning verlieten. En gemeenschap hadden met de dochters der mensen enzovoort. Want ze liepen ander vlees achterna. Net zoals Sodom en Gomorra. Ander vlees achterna liepen. Zoals daar staat in vers 7. En ook op gelijke wijze als geen haar hoerij hebben botgevierd. Ja, dan... En vanwege de engelenwereld die dus toekijkt, dienen ook deze Korinthische vrouwen hun oorsprong niet te verlaten. Omdat dat een slecht getuigenis geeft ten aanzien van engelen. Hoe is dat dan vandaag de dag? Moeten vrouwen in onze samenkomsten het hoofd bedekken vanwege de engelen? Hoe is het vandaag de dag? Nou, ik denk het niet. In de Grieks-Romeinse cultuur, als je dat deed, gaf je daarmee te kennen, gewoon in het openbaar, aan alle mensen van Korinthe, dat je als het ware die leus kracht bij zette, alles is mij geoorloofd. Ik laat me door niks meer knechten. En je gooide eigenlijk alle banden die in de maatschappij normaal waren, hoe je als vrouw diende op te stellen en te gedragen, dat wierp je volledig overboord. Je droeg je compleet recalcitrant, je rebelleerde. En daarbij, als je zo gedroeg, dachten misschien nog vrouwen als je over straat ging. Nou, daar loopt een hoer. Want ze heeft geen hoofddoek om en ze heeft kort geknipt haar. Als je dat in die dagen deed, was het voor de engelen herkenbaar dat dat recalcitrant gedrag was. Dat ze hun oorsprong verlieten, deze vrouwen. En dat zou navolging kunnen opwekken. Maar in onze dagen, in onze cultuur, heeft dat die betekenis niet meer. Kunnen ook engelen, die ook toekijken in onze dagen. Ja, het zal engelen in onze dagen daartoe niet aanzetten. Het geeft geen getuigenis tot engelen. Als in onze dagen een vrouw geen hoofddoek omdoet of kort haar heeft. Dat zal niet bij engelen een getuigenis afgeven van dat ze dan maar hun oorsprong moeten verlaten. Dus in onze dagen speelt dit niet. In onze cultuur speelt dit niet. Vers 11. En toch in de Heere is evenmin de vrouw zonder man iets als de man zonder vrouw. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Alles is echter uit God. Ja, ook al verschilt. Daar gaat Paulus wel op in, nog even. Ook al verschilt de man ten opzichte van de vrouw in Gods orde. De vrouw is uit de man is uit Christus en Christus is uit God. Dat is Gods orde. Dat is de keten. Maar ook al verschilt de man van de vrouw. Ook qua positie. Betekent dat nog niet ongelijkheid. Ze completeren elkaar. De man completeert de vrouw en de vrouw completeert de man. En onderling zijn ze ook afhankelijk van elkaar. Ze hebben elkaar ook nodig om weer die eenheid te bereiken. Die die eerste mens had. Om weer mens te zijn. Alleen de vrouw is niet onafhankelijk van de man. En Paulus gaat dus in tegen die geest van onafhankelijkheid. Die sommige Korinthische vrouwen tentoonspreiden. Er dient dus eenheid te zijn. Dat is wat hij zegt in vers 12. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. En toch in de Heer is evenmin de vrouw zonder man is als de vrouw zonder vrouw. In een huwelijk ook kan individualistisch optreden van de man, kan ervoor zorgen dat eigenlijk de eenheid in het huwelijk verbroken wordt. Of als een dochter haar eigen weg gaat, kan ze haar relatie met haar ouders en met haar vader als het ware daarmee volledig doorbreken. En is die eenheid weg. En toch in de Heer is evenmin de vrouw zonder man iets als de man zonder vrouw. Ze hebben elkaar nodig, ze vormen een eenheid met elkaar. En vers 12 dus ook, hè? Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Alles is echter uit God. Ofschoon Eva uit de man is, Eva uit Adam is, is ook iedere man die op aarde rondwandelt, verder geboren uit een vrouw. En dit feit illustreert ook de afhankelijkheid die er tussen man en vrouw is. En dat ze ook wat dat betreft niet ongelijk zijn, maar gelijk voor God. Alles is echter uit God. Dan krijg je nog de slotconclusie, vers 13 tot en met 16. Laat maar lezen. Oordeel zelf. Is het voegzaam dat een vrouw met ongedekte hoofden tot God bidt? Leert de natuur zelf u niet dat indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is? Doch dat indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is? Immers het haar is haar tot een sluier gegeven. Maar indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, we hebben zulke gewoonten niet. En evenmin de gemeente Gods. Er stelt hij eigenlijk twee retorische vragen. Hè? In vers 13 en in vers 14. Wat zijn retorische vragen? Nou, vragen waar het antwoord eigenlijk al op weet. Waar het antwoord al heel duidelijk op is. De eerste vraag van vers 13. Oordeel zelf, is het voegzaam dat een vrouw met ongedekte hoofden tot God bidt? Dat is eigenlijk een overbodige vraag. Vooral in de cultuur van zijn dagen. Het antwoord is natuurlijk negatief. Is het voegzaam dat een vrouw met ongedekte hoofden tot God bidt? Nee, natuurlijk is dat niet voegzaam. En vers 14, dat is ook weer zo'n retorische vraag. Leert de natuur zelf u niet dat indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is? Doch dat indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is? Ja, dat is eigenlijk ook geen vraag. Daar weet het antwoord ook op. Natuurlijk is dat zo. Het is een eer voor een vrouw als ze lang haar draagt. En het is een schande voor een man als hij lang haar draagt. Paulus refereert naar de natuurlijke dingen. Het natuurlijk onderscheid tussen man en vrouw. Wel deels weer geredeneerd vanuit de Grieks-Romeinse cultuur van zijn dagen, maar dit is toch door alle culturen en door alle tijden heen over heel de wereld gelijk. Dat je in alle culturen wel vindt dat een man kort haar draagt en een vrouw lang haar draagt. En vers 16. Maar indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, we hebben zulke gewoonten niet en evenmin de gemeente Gods. Hij verwijst hier naar die gemeenten Gods. Die andere gemeenten die Paulus navolgen, echt navolgen. En die niet doen zoals de Korinthische gemeente. De Korinthische gemeente was toch een verhaal apart. En een geval apart. Die gedroegen zich recalcitrant. Alles is ons geoorloofd. We zullen ons door niks laten knechten. En bij de Korinthische gemeente kon echt alles. Je kon ze gek niet opnoemen. Ook op seksueel vlak, Ook op het vlak van tempelprostitutie, het eten van afgodenvlees hebben we gezien. Later krijgen we nog hier die misbruiken bij de maaltijden. En hier zit het gedrag van de vrouwen in het openbaar en in de samenkomsten. Met ongedekte hoofden, met kortgeknipte haren na de samenkomst. Terwijl de wereld er schande van sprak. Dat allemaal maar in de naam van Jezus. Dat was ook in die dagen zo hoor. In de naam van Jezus deed het allemaal. Oh, we zijn zo vrij. Oh, we zijn zo blij. Nee, zegt Paulus, dat kan niet. En de andere gemeenten, ja, die doen ook niet zo. Evenmin de gemeenten Gods. Dus een van die opmerkingen die hij hier maakt in vers 16. Hè? Om aan te geven dat de Korinthische gemeente helemaal uit de pas loopt met de andere gemeenten. En dan zegt hij het ook, heeft hij dan dit naar voren gebracht. En zegt hij, nou, ik doe dat ook niet om, het is mij ook niet er om te doen om gelijk te hebben. Maar dit is niet de gewoonte. Beste zusters van de Korinthische gemeente, is niet de gewoonte. Dat doen die andere gemeenten niet, zoals jullie doen. En ik zeg dit nou niet om maar gelijk te hebben, maar het is wel zo. En als steeds die Korinthische gemeente uit de pas loopt, ja, dat zagen we wel in hoofdstuk 3, vers 18. Hoofdstuk 3, vers 18. Laat niemand zichzelf misleiden. Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij wil worden dwaas om wijs te worden. O, ze vonden zich zo wijs. Hoofdstuk 8, vers 2. Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen zoals het behoort. Inderdaad. O, ze waren zo wijs en ze hadden zoveel kennis van God en van de geestelijke dingen. Maar als je naar hun uiterlijk gedrag kreeg, ze liepen volledig uit de pas. En ook nog hoofdstuk 14, vers 37. Hoofdstuk 14, vers 37. Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten dat hetgeen ik u schrijf een gebod des Heren is. Als hij meent dat zo geestelijk te zijn, dan komen we later nog wel op in die hoofdstukken van 1 Korinthe 12, 13 en 14. Ja, ze dachten allemaal dat ze wel profeten waren, allemaal voorgangers waren, allemaal gaven bezaten. Ze verdrongen elkaar van het podium, zal ik maar zeggen, van de preekstoel. En ze wilden allemaal wel met hun gaven pronken. En ze vonden zichzelf allemaal geestelijke mensen. Maar Paulus moest constateren in 1 Korinthe 3 dat het maar vleeselijke mensen waren. Dat hij niet tot geestelijke mensen kon spreken. Dat het nog onmondigen waren, nog baby's in het geloof. Hoewel ze zichzelf heel volwassen waanden. Dat is de situatie. En daarom kwamen allemaal dit soort, zal ik zeggen, excessen. Dit soort uitspattingen in die Korinthische gemeente voor. Amen. De volgende keer gaan we over die misbruiken bij de maaltijden spreken. En dat proberen we, hoe dat ontspoord is. Hoe dat verkeerd is gegaan helemaal. Laten we elkaar danken.